11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. 3 jaar geleden werd aan de Universiteit van Gent het Centrum voor de Studie van het Boeddhisme opgericht. Hiermee werd een al meer dan 100 jaar oude traditie van wetenschappelijk onderzoek naar het boeddhisme nieuw leven ingeblazen. En met succes, want met zijn interdisciplinaire onderzoeksprojecten trekt het centrum studenten aan uit vele landen. Fred Gales bezocht de Universiteit van Gent en sprak daar met de professoren Anne Heijerman en Bart Dessin.
Het is ontstaan natuurlijk omdat we al heel erg lang bezig zijn. En dat we heel veel verscheidene mensen hadden die allemaal op boeddhisme werken. En toen dachten we, ja, we werken misschien nog een beetje beter samen. En we gaan ons ook een beetje profileren. Dus we wilden het echt ook met een website en bekendmaken aan de buitenwereld dat we met zoveel mensen hier aan de studie van het boeddhisme werken.
Maar is het dan alleen maar cosmetisch of gaat het wat verder?
Ik denk dat we het cosmetisch aspect niet mogen onderschatten inderdaad, omdat we al zo lang bezig zijn, alvorens we dan officieel zo'n Centrum voor Boeddhistische Studien hebben opgericht. Dat kan ook nog niet zo lang aan onze universiteit, dat je echt centra opricht. Dat was allemaal verbonden aan vakgroepen. En ja, een vakgroep geeft niet direct die titel met zich mee. Nu, daarnaast hebben we wel gemerkt dat alleen nog maar door het oprichten daarvan, dat er veel meer synergie ontstaat. Niet alleen tussen de medewerkers, maar ook met heel wat universiteiten rondom ons heen. En dat het sneller dan we zelf dachten eigenlijk, tot een vrij goede groei, bekendheid en ook onder de mensen die in het publiek zijn, dat die ook wel heel snel de weg naar ons vinden en dat daar ook een heel goede synergie en zelfs een hele nieuwe dynamiek uit ontstaat. Dus we zijn er heel blij mee.
En dan de mensen die hier studeren, kunnen die dan afstuderen als boeddholoog of hoe zit dat?
Het diploma zelf hebben we niet. Dus het diploma blijft Oosterse talen en culturen en daar staat niet specifiek op. U bent afgestudeerd in de boeddhologie of zo. Dus dat niet. Maar natuurlijk kan je wel een titel kiezen voor je doctoraatsonderwerp en die titel komt op je diploma terecht. En dan heb je natuurlijk wel het bewijs dat je je hele carrière aan het boeddhisme hebt besteed. Dus in die zin wel. Maar een effectief diploma, dat is decretaal vastgelegd en dat kan je natuurlijk niet zomaar invoeren.
En hoeveel studenten heeft het centrum?
Wij werken voornamelijk met doctoraatstudenten en we zijn tussen de 10 en de 15 studenten. Sommigen zijn nog bezig met hun doctoraat, anderen zitten al in de postdoctorale fase.
En professor Dessin, boeddhologie bestaat al langer in België. Er zijn een paar beroemde voorgangers. Louis de La Vallée-Poussin, die heeft hier ook gedoseerd in Gent. Kun je iets vertellen van waar die traditie vandaan kwam?
De traditie is inderdaad begonnen met Louis de La Vallée-Poussin. Dat is helemaal het einde van de 19e eeuw. En in die tijd was, denk ik, het interesse voor boeddhisme er gekomen vanuit andere religies. En in onze contrijen was dat dan natuurlijk het katholicisme. En ik denk dat heel die eind 19e, begin 20e eeuw daar eigenlijk een beetje getuige van was. Hoe men vanuit het Westen, vanuit de westerse zingevingen aan het leven, ook ver over de grenzen heen keek en onder andere dus naar het boeddhisme ging kijken. En dat van daaruit dan stilaan inderdaad die interesse voor het andere en dan diepgaander in het boeddhisme, dat dat wat gegroeid is. Dat werd er natuurlijk ook gekoppeld en wij werken nog altijd in belangrijke mate in die oude traditie van tekstenanalyse. Dus in de filologie die wij hier hadden aan de faculteit, is dan ook natuurlijk voor de boeddhistische talen een grotere belangstelling ontstaan en een diepgaander onderzoek, waaruit dan ja, langzaamaan zo'n discipline en zo'n traditie zich ontwikkelt natuurlijk. Dus Louis de La Vallée-Poussin die werkte voornamelijk op Chinees, maar ook op Indische talen, op Tibetaanse teksten. En dat is dan ook op die manier eigenlijk stilaan, in Gent althans, meer en meer toegespitst op China en op Indië. Een leerling van Louis de La Vallée-Poussin was Etienne Lamotte. En Etienne Lamotte heeft in Leuven, wat toen een Franstalige universiteit was, het onderzoek in de lijn van Louis de La Vallée-Poussin verder gezet. En dan waren er nadien ook nog een aantal leerlingen van Lamotte. Maar dan is in de Belgische politieke situatie Leuven een gescheiden universiteit geworden, met dus een Nederlandstalig en een Franstalig deel. En dan is eigenlijk die traditie van de boeddhologie in belangrijke mate verdwenen in Leuven. In het Franstalige landsgedeelte, dus Louvain-la-Neuve, hebben we nu nog wel onderzoek op Centraal-Aziatische talen en ook wat op Indië, wat boeddhisme betreft, maar niet meer dus in het traditionele Leuven. Daar is die traditie eigenlijk gestopt.
En het werk van die twee, zeg maar, belangrijke boedologen van vroeger, heeft dat nog relevantie voor nu?
Oh, ik denk dat wel, ja. Lamotte bijvoorbeeld heeft een van zijn meesterwerken, de geschiedenis van het vroege boeddhisme. Dat blijft op vandaag nog altijd een referentiewerk. Natuurlijk, hè, dat referentiewerk dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog. Dus er is al heel veel evolutie en in heel veel andere inzichten enzovoort die we verkregen hebben door onderzoek. Maar het blijft nog altijd een belangrijke referentie. En eigenlijk ook als je naar hedendaagse studies kijkt, dan is Louis de la Vallée-Poussin ook een naam die heel, heel, heel frequent nog voorkomt. Dat waren echte pioniers en ik denk dat die nog een heel lange tijd referentiepunten zullen blijven. Ik denk dat wel, ja.
Van Heijerman, ik zag dat het centrum, als ik zo kijk wat de medewerkers doen, erg Chinees gericht is. Is dat een bewuste keuze?
We zijn gegroeid eigenlijk vanuit een belangstelling voor het verspreiden van het boeddhisme. Ik denk dat dat eigenlijk meer onze focus nog is dan op één enkele regio. Dus wat heel belangrijk was, en dat was al gegroeid bij de La Vallée-Poussin, dat was eigenlijk het boeddhisme vanuit Indië. Maar hoe heeft zich dat verspreid? En dan werd, omdat Chinees-Japans hier aan deze universiteit werd aangeboden en het makkelijker was om collega's daar te vinden, werd vooral die tak, dus de zijderoute-tak, onderzocht. Een andere zaak is dat we meer en meer samenwerken. We werken ook met buitenlandse studenten. En dat voornamelijk de Duitsstalige en Chineestalige studenten de weg naar ons hebben gevonden. En vooral in de laatste jaar hebben we een viertal nu nieuwe doctorandi. En die zijn allemaal afkomstig uit China. En leggen vanuit hun achtergrond natuurlijk ook wel de nadruk op het binnenkomen van het boeddhisme in China. Maar we blijven toch veel vaak in onze traditie werken van wat betekent dat, het binnenkomen. Dus het is echt die beweging die ook in China dan, maar het is toch telkens de beweging die wordt onderzocht. Dat is toch wel belangrijk. Belangrijkste focus van ons centrum.
Ja, ik zag dat jullie ook een aantal wat obscuurdere Centraal-Aziatische talen hebben. Zoals iemand bezig met het Sogdisch en met het Elimoenloos en met het Uyghur en het Tochaars. Wat is het belang daarvan?
Wel, het belang is natuurlijk omdat het een doorgeefluik was. Dus het Sogdisch was zeer belangrijk. Nu moet ik wel zeggen dat het Sogdisch, dus die talen, die Centraal-Aziatische talen, dat voornamelijk in onze partnerinstelling is, dus in UCL. En waarom we dat zo graag doen en waarom we daar zo blij mee zijn, is natuurlijk omdat het doorgeefluik is op die zijderoute. En dan zijn die kleinere talen zoals ze nu zijn, dat waren grote talen van toen. En die hebben heel veel belang gehad in het omvormen, in het doorgeven ook, want dat was typisch voor de Sogdiërs, dat waren handelaars. Hè. Dus die betrokken eigenlijk de hele zijderoute. En ja, wat is hun rol daarin geweest? En dan moet je terug ook naar die basisteksten.
Maar zeg maar, dus de teksten zijn vanuit het Sanskriet naar het Sogdisch en dan naar het Chinees gegaan?
Dat klopt. Er zijn heel veel teksten die vanuit het Sanskriet rechtstreeks naar het Chinees zijn gegaan. Maar er zijn ook heel veel teksten. Maar daarnaast heb je ook inscripties of de materiële cultuur waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben. En dat vind je ook terug bij de Sogdiërs bijvoorbeeld. Dus naast teksten gaan we natuurlijk ook aandacht hebben voor bijvoorbeeld de Tunhuang-overblijfselen. Dus wat daar archeologisch gevonden is. Wat je aan het inscriptiemateriaal aantreft, tekeningen die we aantreffen en dergelijke. En die geven ons ook een ander zicht soms dan het textuele inzicht. En de combinatie daartussen is natuurlijk zeer boeiend. Hè? En vandaag de dag zijn die archeologische vondsten ook veel meer toegankelijk geworden door allerlei databases. Door het openstellen bijvoorbeeld van het Tunhuang Project, wat door verschillende landen samen wordt georganiseerd, maar voornamelijk vanuit de UK, vanuit Londen en het British Museum en British Library wordt georganiseerd. Dus dat maakt heel wat meer mogelijk.
Jouw eigen onderzoek, dat gaat grotendeels over de Vinaya, hè? En dan specifiek over de kloosterregels voor de nonnen.
Ja. Ja, ik ben heel erg geboeid door de kloostergemeenschap, omdat het de dragende structuur is. En het is weer dat doorgeefluik uiteraard, hè, dat mij daarin aantrekt. Hoe gaan die mensen om? Hoe geven zij alles door? En ook een ander aspect dat ik bijzonder boeiend vind, is hoe leven mensen samen? Want ik kan wel eenzelfde idee hebben, maar hoe ga je dat dan organiseren? Hoe ga je samenleven met een bepaalde gedachtegoed dat je gemeenschappelijk hebt? Maar dan moet je toch nog altijd kunnen samenleven. En dat menselijke aspect daarin, dat boeit mij heel erg, ja.
Maar je richt je toch specifiek op nonnen, hè? Dus op vrouwen. En dat is misschien een wat populairder onderwerp nu, toch wel vrij nieuw.
Ja, nu is het heel populair. Toen ik eraan begon, dat is nu ongeveer een 20-tal jaar geleden, dan was dat nog vrij nieuw. Dat was een vrij onbekend aspect. En die teksten waren ook nog nooit naar een westerse taal vertaald, bestudeerd. Zelfs niet naar een modern Chinese taal of zo. Het was echt een vergeten aspect van het boeddhisme. En daar hebben een aantal mensen zich wel op gegooid. Vandaag de dag is dat een norm in de belangstelling. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met bewegingen ook uit andere religies. Waar de vrouwen toch wel een positie opeisen. En waar dan gekeken wordt naar die Vinaya, wat kunnen we daaruit leren over de positie van de vrouwen. Ze krijgt daar zelf conferenties en dergelijke rond. Nu, het was nooit mijn bedoeling om enkel op nonnen te werken. Ik moest een doctoraatsonderwerp hebben. En ja, de nonnen-Vinaya is iets minder groot dan de monniken-Vinaya. Dat zeg ik u eerlijk, want de nonnen-Vinaya gaat een samenvatting geven van die monniken-Vinaya. En dan toevoegen wat relevant is voor de vrouwen. Dus het was ook een haalbaar project voor mij om die samenvatting te behandelen en dan het vrouwelijke aspect daaraan toe te voegen. Maar ondertussen ben ik daar heel erg in geboeid geraakt en gezien wat Vinaya eigenlijk kan betekenen, wat regels allemaal voor commotie en emotie kunnen zorgen. En het heeft mij wel enorm geboeid om in Vinaya te blijven doorgaan en niet alleen op het vrouwenaspect te werken, maar wel op allerlei aspecten die vandaag commotie oproepen en die dus toch nog altijd in het dagelijkse leven zeer belangrijk zijn, al dateren die regels van 2500 jaar geleden.
Professor Dissin, je hebt een ander onderzoeksdomein, dat is de Abhidhamma. En welke Abhidhamma hebben we het dan over?
Wel, ik ben van basisopleiding, zoals mijn collega, sinoloog. Dus ben ik van daaruit natuurlijk naar de Abhidharma gegaan. En in de Chinese traditie is de belangrijkste Abhidharma die van de Sarvastivadins. Dat is een school die zeer invloedrijk geweest is in Noord-Indië en in Centraal-Azië. Maar heel veel van die originele teksten in het Sanskriet of in Centraal-Aziatische talen, die zijn verdwenen. Maar gelukkig dan, voor ons zijn al die teksten vertaald naar het Chinees. En dus vanuit de Chinese teksten kunnen we dus eigenlijk de filosofische evolutie van het boeddhisme reconstrueren. En het belang daarvan, om dat te onderzoeken, is dat het zeker nu, maar eigenlijk altijd al, een paar generaties zeg maar na Boeddha, begon de problematiek van ja, wat was eigenlijk de bedoeling van Boeddha? Wat was zijn intentie? Wat bedoelde hij met die uitspraak? En daar zijn dus monniken over gaan nadenken, over gaan discussiëren. En ja, naarmate de tijd vordert natuurlijk hoe meer interpretaties er kwamen. En door de studie van die teksten, van die Abhidharma-teksten, kunnen we dus de interpretatiegeschiedenis van het boeddhisme achterhalen en ja, zo getrouw mogelijk komen bij wat dan inderdaad de kern van de leer en de essentie van wat Boeddha bedoeld heeft komen. Je hebt dus naast de Chinese traditie, dus die in essentie Sarvastivada is, heb je inderdaad ook de Pali-traditie. Dat is het boeddhisme zoals het dus vanuit het noorden van Indië naar het zuiden getrokken is en daar dan te boek gesteld in het begin van de tijdrekening. De Pali-traditie is natuurlijk een zeer belangrijke traditie voor Abhidharma, maar geldt dus voor de zuidelijke traditie alleen, terwijl dus de geografisch gezien het gebied dat door die noordelijke traditie beïnvloed is, veel groter is. Dat is één punt, dus binnen de traditie zelf. Dus heb je dus, zou je kunnen zeggen, een kwantitatief argument. Je hebt natuurlijk ook een kwalitatief argument in die zin dat je dus door de vergelijking, wat we dan ook doen, dus de teksten zijn uiteindelijk allemaal vanuit dezelfde Boeddha natuurlijk gegroeid, hebben een eigen traditie gekend, maar dus door vergelijking van parallele teksten, analoge teksten, die bestaan in beide tradities, de Pali-traditie en dan de Chinese traditie, kan je dus ook weer van op die manier reconstrueren eigenlijk wat de bedoeling was, of hoe bepaalde groeperingen, bepaalde scholen, bepaalde dingen hebben geïnterpreteerd en waarom. En dat waarom ze iets op een bepaalde manier hebben geïnterpreteerd hangt dan ook weer vaak samen met de lokale omstandigheden van die tijd enzovoort.
Nou, speelt in de Theravada, speelt de Abhidham een belangrijke rol. Het wordt bijvoorbeeld gereciteerd tijdens begrafenissen. Mm-hmm. Maar hoe zit dat nou in de praktijk met de Abhidhamma in het Mahayana?
In China natuurlijk heb je vanaf de 4e, 5e eeuw een ontwikkeling gekregen van typisch Chinese vormen van boeddhisme. En die invloed van Sarvastivada Abhidharma daarin, die is onmiskenbaar aanwezig. En we vinden ook inderdaad in de literatuur aanwijzingen dat ook wel Abhidharma teksten gereciteerd werden in bijvoorbeeld de 7e eeuw nog of zoiets. Maar in het latere keizerrijk China en naar vandaag toe zijn die typisch Chinese scholen, die dan ook Taoïstische elementen in zich opgenomen hebben bijvoorbeeld, zijn dermate dominant geworden en die hebben dus eigenlijk hun eigen traditie, zou je kunnen zeggen, voor een stuk ontwikkeld. Dus ze hebben wel een grondvest in die oude Abhidharma, maar in de dagelijkse praktijk is dat minder prominent dan aanwezig als gevolg daarvan.
Dan, jij noemde al een andere onderzoeksdomein, maar er zijn er meer. Ik geloof boeddhisme en economie is ook een van de onderwerpen die jullie doen.
Dat klopt. Een van de zaken die monniken, waar zij heel erg mee betrokken waren, dat was toch wel met de economische wetmatigheden en de markt eigenlijk in het land waar zij leefden. Het is zo dat de boeddhistische kloosterlingen helemaal niet zo teruggetrokken kloosterlingen waren, zoals we dat in het Westen wat kennen. Maar mensen waren die tussen de lekengemeenschap gingen leven en er heel nauw mee betrokken waren. En van bij het begin zie je heel wat, alleen nog maar op inscripties, maar zelfs in de teksten, zie je dat er heel wat geld omging in die kloosters. En dat zij dus een groot deel van de markt gingen uitmaken en dus die markt ook gingen beïnvloeden. En ze hadden werkt ook met dienaren en dergelijke. Ze hadden grote landerijen. Dat is zowel in Indië zo, maar dat is ook in China natuurlijk zo. Het heeft hen ook hier en daar wel eens een vervolging opgeleverd, omdat die landerijen in China dan buiten het belastingssysteem stonden. En dat wanneer de staatskas geld nodig had, dat men dan wel eens naar die kloosters keek. En ook dat men het belastingontduiking vond, als je het langs de andere kant dan wil bekijken, van die grote landerijen buiten de belastingen te houden. En mijn monnikje ging beschuldigen van valselijk bijvoorbeeld in het klooster te treden, omdat ze op die manier ontsnapte aan allerlei plichten. Dus dat heeft ons geleid tot nog een onderzoeksproject. Dat is inderdaad de functie van de economie in de religie. Nu, het onderzoek waar u naar verwijst is een onderzoek dat in een vrij late fase van het boeddhisme in China zich bevindt. En daar zie je dat het boeddhisme op het einde van de 19e, begin 20e eeuw, dat de rol van die kloosters toch wel zeer tanende was. En dan gaat het zich voornamelijk toespitsen op de tempels, dus die landerijen zijn eigenlijk wat weg. En dan gaat het over de donorpraktijk. Een praktijk natuurlijk die we vandaag over heel de boeddhistische wereld zien. Een tempel werkt eigenlijk op basis van donaties. En waar komen die donaties vandaan? Hoe worden die beheerd? Ja, hoeveel kost het bijvoorbeeld om een kloostergemeenschap te bouwen? En dat is waar onze doctorand dus heel erg mee bezig is nu, om te kijken van hoe men in die toch wel moeilijke economische situatie van einde 19e eeuw, hoe men eigenlijk nog probeerde in te slagen van nog maar de bebouwing, om die te onderhouden, zodat het dak bijvoorbeeld niet begon te lekken. Permanente vorming is eigenlijk bedoeld voor een algemeen publiek. Het is wel de bedoeling van de studies aan te bieden, dus het is niet iets voor een echte beginneling, laten we zeggen. Het is echt wel de bedoeling om nascholing te geven.
Maar is dat dan een soort korte cursus?
Inderdaad, het is een cursus van 8 weken, die dus elke week 1 avond wordt aangeboden en waarin nieuwe ontwikkelingen van de obliquistische studies worden verspreid.
En dat is in principe voor het algemeen publiek toegankelijk. Je hoeft geen universitaire studie gevolgd te hebben of whatever.
Laten we zeggen dat het er 2 systemen zijn. Wil je het diploma behalen, dan moet je wel aan de ingangsvoorwaarden voldoen. En dat betekent dat je minimaal een bachelor's degree moet hebben, omdat je anders natuurlijk niet in aanmerking komt voor een nascholing. Dat is gewoon de universitaire regel. Daarnaast staat het natuurlijk open voor het algemene publiek, die naar 1 of 2 lezingen komen, dus niet de volledige cursus volgen, maar die geïnteresseerd zijn in een aantal topics. En daarvan vragen wij eigenlijk geen voorkennis. Wat we wel vragen is natuurlijk begrip dat het een boeddhistische studie is en dat het toch wel voortbouwt op een voorafgaandelijke kennis. En we vragen ook wel een zekere inzet, mocht je dat niet hebben, van toch te proberen te volgen, vragen te stellen en dergelijke. We willen het ook niet te basic maken. Ik denk niet dat dat ons doelpubliek moet zijn. Er zijn heel wat andere cursussen die dat zeer goed aanbieden. Maar we willen het toch wel echt tot een soort nascholing doen, omdat heel wat veel van onze studenten ook, maar ook studenten uit de andere departementen, wanneer die afgestudeerd zijn, dan willen die nog wel eens horen wat de ontwikkelingen zijn, wat de nieuwste feiten zijn of de nieuwste topics die zo in de boeddhistische studies uitkomen, zonder dat zij daarvoor zich opnieuw als volwaardig student moeten inschrijven aan de universiteit of aan een doctoraat moeten beginnen. Dus het is eigenlijk vooral voor die mensen dat wij die permanente vorming doen. En we zien ook in het publiek dat er heel veel mensen komen die bijvoorbeeld in de filosofie afgestudeerd zijn, of die geschiedenis gevolgd hebben, of die iets heel anders gevolgd hebben, wel heel veel boeken gelezen hebben bijvoorbeeld en die het heel interessant vinden, of die naar heel veel programma's gekeken hebben, vinden dat ze in die basiscursus eigenlijk al alles wel al wat gehoord hebben en nu echt wel eens wat dieper willen gaan. Dus daarvoor hebben we die permanente vorming opgestart en dat werkt goed. We zijn nu aan ons 2e jaar begonnen, dus vorig jaar is het heel goed gegaan en we hopen dat dit jaar te herhalen. Ja.
Maar hoeveel mensen komen dan zo ongeveer?
Dat is heel erg afhankelijk van de titel. Laten we zeggen dat we op een minimum altijd rond de 15 zaten. Misschien met 1 keer een heel slecht weer 5, maar dat was echt een uitzondering. Het gemiddelde ligt rond de 15, maar bij sommige onderwerpen, en dan ja, bijvoorbeeld het topic over de dames in het boeddhisme, dan zie je dat makkelijk uitgroeien tot 30, 40 mensen. Het hangt ook wel een beetje af van de taal. De helft van onze lezingen zijn door buitenlandse collega's van onze partnerinstellingen gegeven, en dat is de taal in het Engels. Dat blijkt soms wel een paar mensen af te schrikken. We merken dat wanneer een lezing is in het Nederlands, dat er toch wel een iets groter publiek langskomt.
Is er enige samenwerking met, zeg, met georganiseerd boeddhisme in België? Of hebben die mensen belangstelling voor wat jullie doen?
Tot nog toe hebben wij geen samenwerkingsakkoorden of zoiets met de Boeddhistische Unie van België, nee. Natuurlijk, die Boeddhistische Unie van België is ook iets wat groeiende is en heeft dan inderdaad 3 jaar geleden ja, een erkenning dus van het boeddhisme in België aangevraagd en die is ook goedgekeurd. Dus boeddhisme is nu ook in België een erkende religie. En we zullen natuurlijk zien hoe de zaken verder evolueren. Maar tot op vandaag hebben wij niet een band met de Belgische Vereniging van Boeddhisten. Nee.
Merk je wel enige belangstelling van die kant voor zeg maar jullie lezingen of voor jullie werk of whatever?
Wel, niet onmiddellijk, maar dat heeft denk ik ook te maken met dat de thema's die wij op dit moment nog historisch gezien behandeld hebben, niet onmiddellijk in de lijn liggen van de interessesfeer van de mensen die de kern vormen van de Belgische Unie. Anderzijds bijvoorbeeld is hier ook in Gent een zenvereniging en daar bijvoorbeeld hebben wij dan wel weer meer contact mee, ook omdat zeg, de onderzoeksdomeinen en interessegebieden daar nauwer bij elkaar aansluiten. Dus.
Ik zag op jullie website ook een serie boeken staan, dus recente publicaties van medewerkers van de faculteit. En er was eentje van, u was redacteur geloof ik, de verspreiding van het boeddhisme naar Centraal- en Noord-Azië. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, The Spread of Buddhism, dat is uitgegeven bij Brill overigens. Dat is een werk dat de focus is van het onderzoek dat we hier ook doen. Dus de verspreiding van het boeddhisme langsheen die zijderoute. Nu wel wat uitgebreid, omdat we toch wel wilden dat daar ook Tibet in betrokken werd. Dus we hebben ook een aantal mensen die dus met Tibetaans boeddhisme bezig zijn gevraagd om daarover samen te werken. En ons belangrijkste doel was eigenlijk de vele mechanismen die er zijn, die dus het boeddhisme geholpen hebben om die bruggen die toch telkens moest gemaakt worden te maken. We hebben ook de kant bekeken van het uitbreiding van het boeddhisme naar het westen toe. En waarom is dat niet zo ver gegaan? En wat zou de reden kunnen zijn waarom in die richting het boeddhisme zich niet heeft verspreid? Dus we wilden niet enkel wijzen op waar het succesvol is geweest. We wilden ook wel wijzen waar er problemen waren. En dat is de basis van dit boek.
Maar waarom niet naar het westen toe in die tijd?
Omdat andere bewegingen waarschijnlijk succesvoller waren. Op het ogenblik dat het boeddhisme zich in die richting ging verspreiden met de handelaren, in latere fases, en dan heb ik het over 6e, 7e, 8e en verdere eeuw, was het helemaal uitgesloten, omdat de moslimaanwezigheid zeer sterk en succesrijk was. Het heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat de handelaren meer met tussenpersonen gingen werken naar het westen toe. Terwijl de handelaren, bijvoorbeeld Sogdiërs en dergelijke, die naar het oosten trokken, die trokken daar persoonlijk naartoe. Die gingen daar ook kolonies stichten en daar een eigen gemeenschap ontwikkelen, die zeer vaak boeddhistisch geïnspireerd waren en wat dan weer de belangstelling van andere mensen ging opwekken en zo eigenlijk een soort van missiepost werd. Terwijl als je kijkt naar het westen toe, dan zien we dat men meer de goederen ging brengen tot aan de havens en dat slechts een zeer beperkt aantal mensen met die schepen dan verder trokken. Dus die goederen kwamen wel in het westen, maar de mensen niet. En als de mensen in een heel klein aantal komen, dan wordt het ook minder verspreid. Men trok gewoon niet naar het westen. Dus ook de handel, de menselijke aanwezigheid in die handel naar het westen toe, was veel kleiner dan naar het oosten toe. De handelskaravanen die we allemaal kennen, die zag je veel minder naar het westen vertrekken.
Een ander boek is Boeddha zijn leer en zijn gemeenschap. Dat hebben jullie beide samen geredigeerd.
En dat hebben wij een aantal jaren terug, ondertussen is het al herdrukt, samengesteld omdat er eigenlijk in het Nederlandstalig gebied wel heel veel boeken over boeddhisme op de markt zijn. Maar wij wouden naar onze studenten toe, het wordt ook gebruikt, het boek in de bacheloropleiding, wouden we dus een boek hebben dat het boeddhisme uitlegt in al zijn facetten vanaf het begin, dus een historisch overzicht, hoe is het boeddhisme gegroeid vanuit Indië naar het zuiden toe, dus, en ook naar het oosten toe, naar China, Japan, Korea toe. Wat is de essentie van het boeddhisme? Er is meditatie, maar wat is dat eigenlijk? Er is zoiets als een hergeboorte, maar hoe moeten we ons dat voorstellen, een hergeboorte? Hoe werkt dat? Dus een aantal heel essentiële elementen, mooi gebundeld, vonden we daar toch een nood aan. En bij mijn weten eigenlijk is er nog steeds op de Nederlandstalige markt niet iets soortgelijks.
Ja. Wat we daar ook wel wilden aan toevoegen, dat is dat we graag de wetenschappelijke resultaten van onszelf, maar natuurlijk ook van heel veel collega's, daarin verwerken. Vandaar dat we ook om de zoveel jaar, dus nu 2, 3 jaar, we gaan zeker nog een verdere versie schrijven. Het is echt wel de bedoeling van steeds de nieuwste onderzoeken daarin te verwerken. En dus ook aan onze studenten te wijzen welke onderzoeken er allemaal mogelijk zijn, welke onderzoeken er allemaal lopen. En vooral ook de zeer veel verschillende aspecten die het boeddhisme heeft. Dat willen we ook graag meegeven aan onze studenten. Ook wel een beetje in de hoop dat een aantal van die studenten zelf interesse gaan tonen voor het wetenschappelijke onderzoek in het boeddhisme. En dus zien welke vragen zo door wetenschappers allemaal worden gesteld, waarin we dan ook een aanvulling willen zijn tot de vele vragen die boeddhistische volgelingen zich stellen, maar die we dan toch wel iets minder behandelen in dit boek. Niet omdat we die niet belangrijk vinden, maar wel omdat dat behandeld wordt door heel veel andere collega's ook. En wij toch wel eens graag op de Nederlandstalige markt een boek wilden brengen met de wetenschappelijke vragen die in alle centra die met de studie van het boeddhisme bezig zijn gesteld worden en waar men tracht de oplossingen of onderzoeksgebieden rond uit te bouwen.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zaterdag in de zevende hemel, zen-koans als therapie, de economie van het kloosterleven in China en een gesprek met dominee Dick Stap. En dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de zevende hemel op Radio 5. Graag tot dan.